Hebreeën hoofdstuk 10, waar ik lees vanaf vers 19. En waar staat: terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een vers zijn levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, wat hij beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Want wij kennen hem die gezegd heeft: mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. En daarmee, met vers 31, zijn we feitelijk weer terug in vers 19. Want het is inderdaad vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Maar door de levende Christus, of tot de levende Christus, hebben wij inderdaad toegang. Door de levende Christus toegang tot God. En aan de andere kant, we hebben de vrijmoedige toegang tot Christus zelf en tot de troon der genade, zoals het al eerder in deze brief vermeld stond. De zaak is dat wij in dit schriftgedeelte terecht zijn gekomen bij eigenlijk de grote climax, de samenvatting van de voorafgaande hoofdstukken. In dit geval in het bijzonder de hoofdstukken 7 tot en met 10, dat wil zeggen het eerste deel van hoofdstuk 10. Een gedeelte namelijk waarin met vrijmoedigheid, mag ik wel zeggen, en vrij uitgesproken werd over de Heer Jezus Christus, die gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dus tot middelaar van het nieuwe verbond. En ik zeg dat het vrijuit en vrijmoedig gebeurt, dat zeg ik weer omdat in de daaraan voorafgaande hoofdstukken dezezelfde dingen slechts bij aarzeling, met aarzeling genoemd worden. En we hebben ook gezien hoe aan het einde van hoofdstuk 6, of eigenlijk gewoon in hoofdstuk 6, de apostel eigenlijk aarzelt om dit onderwerp aan te snijden. Want hij is zich bewust dat vele van zijn lezers inderdaad deze dingen niet zullen begrijpen en waarschijnlijk traag van hart zijn om te geloven de dingen die naar voren gebracht zouden worden. Maar wat naar voren gebracht wordt, is dat de Heer Jezus Christus inderdaad een functie ook als mens heeft ontvangen, een functie als mens, zelfs een godsdienstige functie als mens zou ik zelfs kunnen zeggen, maar dan toch in elk geval niet onder het oude verbond en dus onder de wet, maar inderdaad onder het nieuwe verbond, en daar is voor het oude verbond helemaal geen plaats. Het zal duidelijk zijn dat dat een tamelijk harde boodschap is voor Joden in het algemeen. Maar niettemin is dat de boodschap, namelijk dat de Heer Jezus niet alleen leed en stierf, want dat is niet zozeer het thema van dit boek. Het staat alleen in de inleiding, weet u wel, in hoofdstuk 2 in het bijzonder, en zelfs uitgebreid. Maar de boodschap is dat deze Jezus uit de dood is opgestaan en inderdaad de Messias is, de beloofde Messias. Maar op grond daarvan heeft hij niet een troon ontvangen tot op heden in het Jeruzalem dat nu is, dan wel het Jeruzalem wat beneden is. Maar hij heeft in ieder geval een troon ontvangen nog veel hoger dan de troon van David in Jeruzalem, namelijk de troon van zijn vader God in het hemels Jeruzalem, dat wil zeggen in de hemel zelf. Het is een volstrekte parallel natuurlijk. Maar niettemin, dat is de gedachte die vanaf hoofdstuk 1 al naar voren gebracht wordt. En daarna worden ook vele schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald, waarin ook letterlijk wordt aangekondigd dat de Messias de Zoon van God zou zijn en een positie zou erven, dan wel ontvangen, boven de engelen. En vele schriftplaatsen worden in dat verband genoemd. Maar vervolgens wordt stilgestaan bij die ene uitspraak, eigenlijk twee, maar in het bijzonder de ene uitspraak uit Psalm 110, waar gezegd wordt dat de zoon van David hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat is een gedachte of een uitspraak waar men wellicht niets mee kon aanvangen. Het Oude Testament lezend. Het is bovendien een uitspraak waarvan zelfs binnen het christendom maar weinig begrepen wordt. Helaas. Ik moet het nou eenmaal zeggen, want het is nou eenmaal zo. Hè. Men begrijpt daar maar heel weinig van. Niettemin, het is juist die gedachte die in bijzonder de basis vormt van deze Hebreeënbrief, waarin uiteengezet wordt wat dat inhoudt. Eigenlijk is het natuurlijk zo dat de uitspraak gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek in het Oude Testament een wat bedekte uitspraak is. Dat wil zeggen, het maakt melding van bepaalde verborgen dingen. Zo zijn er zoveel schriftplaatsen in het Oude Testament waaraan geen betekenis toe te kennen is, omdat de betekenis nu eenmaal niet gegeven wordt kennelijk, maar waaraan wel degelijk een belangrijke betekenis gegeven wordt in het Nieuwe Testament alsnog, dat wil zeggen achteraf. Want dit is immers de wijze waarop in het bijzonder ook gemeentelijke waarheid verborgen is in het Oude Testament. Wij vinden in het Oude Testament uitspraken waar we eigenlijk populair gezegd niks mee kunnen, maar waaraan een bijzondere betekenis gegeven wordt in het Nieuwe Testament. Zo werkt dat nou eenmaal. En heel die uitspraak over gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek wordt dan ook in het bijzonder vanaf hoofdstuk 7 uiteengezet, maar in de voorgaande hoofdstukken natuurlijk wordt het al enige malen genoemd. En zeker erop gezinspeeld. Maar vanaf hoofdstuk 7 tot halverwege hoofdstuk 10 werd dan deze waarheid omtrent Christus uiteengezet en wordt ontleend niet alleen aan de ene uitspraak in Psalm 110 vanzelfsprekend, maar wordt met name ontleend aan het hoge priesterschap van Aaron. En er wordt uiteengezet hoe het oud-testamentische priesterschap in het algemeen en het hoge priesterschap in het bijzonder uitdrukking geeft aan de tegenwoordige positie van Christus, die dan voor de gelegenheid genoemd wordt, ook hoge priester, net als Aaron, maar niet naar dezelfde orde, namelijk naar de ordening van Melchizedek. Een van de vorige keren heb ik hier er ook op gewezen, heel voorzichtig heb ik erop gewezen, dat de leer van de Hebreeënbrief, ik hoop dat u net zo goed luistert als toen, dat wat de Hebreeënbrief leert, is niet zozeer dat Christus nu geworden is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en dat vervolgens uiteengezet wordt wat het inhoudt. Integendeel, wat er werkelijk gebeurt in de Hebreeënbrief, is dat uiteengezet wordt hoe het Aaronitisch priesterschap, de priesterschap van het oude verbond dus, hoe dat een type is van de tegenwoordige positie van Christus. Dat is waar het om gaat. En de hele term hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dient ertoe om aan te geven dat die instelling, om zo te zeggen, de instelling van het priesterschap, fundamenteel ouder is dan, en dus ook hogere rechten heeft dan, het priesterschap van Aaron. Met andere woorden, eigenlijk is het zo dat God van tevoren zijn plannen gemaakt had met betrekking tot de Heer Jezus Christus, ook met betrekking tot zijn positie en werk, zijn functie in onze dagen, en dat vervolgens daarna een afschaduwing daarvan gegeven werd en werd vastgelegd in en onder de wet. Zodat Aaron in zijn positie uitdrukking gaf aan wat Christus zou zijn. En dat het gaat om een oorspronkelijk en ouder plan van God, daartoe verschijnt ook inderdaad de figuur van Melchizedek in Genesis 14, maar goed, daar hebben we uitgebreid genoeg over gesproken, zodat de uiteenzetting in de Hebreeënbrief echt niet in de eerste plaats is, Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De uiteenzetting in de Hebreeënbrief is dat Christus een positie heeft in de hemel, een positie die op een fantastische wijze, mag ik wel zeggen, in het Oude Testament al wordt aangekondigd in de figuur en bediening van Aaron. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat verklaart meteen waarom heel de uitdrukking hoge priester naar de ordening van Melchizedek, waarom heel die uitdrukking alleen maar in Psalm 110 en vervolgens slechts alleen maar in de Hebreeënbrief genoemd wordt en verder nergens. Het hele punt is dat al die andere nieuwtestamentische bijbelboeken, inclusief Matthäus en inclusief Openbaring overigens, ons precies, maar dan ook precies hetzelfde leren, Zij gebruiken alleen de term niet. En ze gebruiken in het algemeen ook het priesterschap van Aaron niet als voorbeeld. Ze zetten gewoon uiteen wie Christus nu is, zonder gebruik te maken van de oud-testamentische typologie en zonder van deze termen gebruik te maken. Maar voor de Jood zal dat niet zo erg indrukwekkend zijn, want die had een andere messiaanse verwachting. Die verwachtte een andere Messias, die verwachtte een die koning zou zijn op de troon in Jeruzalem enzovoorts. En terwille van hen in het bijzonder, terwille van degene die de wet verstaan uiteraard, wordt de tegenwoordige positie van Christus uiteengezet aan de hand van de wettische instellingen van Mozes en Aaron en wat er maar mee samenhangt. Maar dat gebeurt alleen maar in dit Bijbelboek. Alle andere Nieuwtestamentische boeken beschrijven net zo goed de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Dat kan niet missen, want alle Nieuwtestamentische boeken zijn geschreven nadat Christus deze positie had ingenomen. En dat is dus ook de grote boodschap van alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Namelijk dat Christus gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. De rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En ik meen wat ik zeg. Matthäus tot en met Openbaring spreken er allemaal van. Judas heb ik dan een vraagtekentje bij staan. Filemon ook, ja, dat is waar. Maar op een merkwaardige manier. Maar daar blijft het dan ook bij, want voor de rest, al die boeken spreken over precies hetzelfde. Christus aan de rechterhand Gods. Christus als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Christus als de middelaar wel degelijk van het nieuwe verbond. Die term die komt trouwens ook in andere brieven wel degelijk ook voor. Maar het is alleen zo dat in de Hebreeënbrief hij genoemd wordt als hoge priester. Naar aanleiding van het oud-testamentische priesterschap. En daarmee wordt niet alleen uitgelegd hoe Aaron en zijn bediening een type is van Christus nu. Maar er wordt meteen uitgelegd hoe namelijk heel de oud-testamentische eredienst in zijn breedste betekenis, zo breed mogelijk opgevat, uitdrukking geeft aan nieuwtestamentische waarheid. En in Hebreeën vinden we dus niet alleen een geweldige illustratie omtrent de persoon van onze heiland, maar tegelijkertijd vinden we daarin de sleutel tot de oud-testamentische typologie in het algemeen. Dat is niet te veronachtzamen, dat is bijzonder groot. En de terminologie die hier gebruikt wordt in Hebreeën 10 vanaf vers 19 is dan ook volstrekt ontleend aan de oud-testamentische instellingen. En daar staat dan als climax van het betoog: dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hoezo hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom? Wat is in vredesnaam het heiligdom en waarom zouden wij daarin gaan, is de vraag. Maar het wordt enkel en uitsluitend ontleend aan de oud-testamentische typologie, zoals we in voorgaande hoofdstukken gezien hebben. Het heiligdom is immers de verwijzing naar het heilige der heiligen. Dus bovendien is het zo dat het heilige der heiligen in de eerste plaats een type is van het nieuwe verbond in het algemeen. Maar dat was hoofdstuk 9. Ik hoop dat u dat nog weet, hè. Het heilige was een beeld van het oude verbond als zodanig. Het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond in de eerste plaats. Maar bij nader inzien is het heilige der heiligen niet alleen een type van het nieuwe verbond, maar ook tegelijkertijd van de hemel. Beide dingen worden samen in hoofdstuk 9 naar voren gebracht. En als je ze dus netjes bij elkaar optelt, zoals ook hier gebeurt in hoofdstuk 9 in elk geval, betekent dat het nieuwe verbond tot op heden, want daar gaat het natuurlijk over, dat het nieuwe verbond tot op heden slechts een hemelse toepassing heeft. Met andere woorden, degenen die deel hebben aan het nieuwe verbond, hebben tegelijkertijd deel aan de hemel. En de middelaar, het hoofd dus van het nieuwe verbond, de eersteling van het nieuwe verbond, is dus ook inderdaad de eersteling in de hemel. Nou, niemand kan dat ontkennen. Dat staat ook allemaal in Efeze, Colossense, feitelijk Romeinen ook al trouwens. Maar het lijkt me een duidelijke Bijbelse waarheid. Niet specifiek de Hebreeënbrief, maar gewoon Nieuwtestamentische waarheid. Maar de gedachte is dat hier de woorden ontleend zijn aan de oud-testamentische dienst. En als hier dus staat, laten wij dan met vrijmoedigheid ingaan, want dat staat er eigenlijk in wat eenvoudiger Nederlands. Laten wij met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, betekent gewoon, laten wij ons met vrijmoedigheid stellen onder het nieuwe verbond. En dus onze hemelse positie innemen. In één keer. In één keer de melk en de vaste spijs, alles in één keer bij elkaar. Er wordt veel over getheoretiseerd namelijk, over waarover het hier gaat, hè. Is dit een oproep aan de mens om tot geloof te komen, om te komen tot de Heer Jezus in geloof? Of is het een oproep inderdaad vanwege de vaste spijs? Om inderdaad die hemelse positie in te nemen enzovoort. Hè? In werkelijkheid hebben wij geen keus. In werkelijkheid is dat gewoon één geheel. Want of wij nou die hemelse positie van de gelovigen in onze dagen op prijs stellen of niet. Als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en dus wedergeboren worden. Worden wij tegelijkertijd met Christus gezet in de hemel. Of we het leuk vinden of niet heeft er niks mee te maken. En we kunnen dus niet zeggen, wij willen wel tot geloof komen, wij willen ook wel leven onder het nieuwe verbond. Maar we willen niet naar de hemel of zoiets. Dat kan dus niet, hè. Het is gewoon één geheel en dat is ook wat hier aangegeven wordt. Maar het zich stellen onder het nieuwe verbond, dan wel het zich stellen in deze hemelse positie, dat kan alleen door te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Zo staat het vele malen in vele andere Bijbelboeken feitelijk. Hier ook, maar hier staat het met andere woorden. Maar waar het om gaat is dat hier gewoon staat, laat ons met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Maar het komt, maar het betekent gewoon, laat ons ons vertrouwen stellen in de hoge priester van het nieuwe verbond, in plaats van in de hoge priester van het oude verbond. Bovendien, even onder elkaar, in de hoge priester van het oude verbond had niemand vertrouwen. Ook toen niet. Ja, dat wou ik horen, ja, precies. Als zij namelijk vertrouwen hadden gehad, met de theorie natuurlijk, hè. Maar als zij namelijk vertrouwen hadden gehad in de hoge priester, dan zou het hele volk, bij wijze van spreken, want het kan in de praktijk gewoon niet, maar dan zou het volk, bij wijze van spreken, gewoon achter die hoge priester aan het heiligdom zijn binnengelopen. Want de hoge priester was daar welkom, nou ja, niet zonder bloed, maar de hoge priester was daar welkom, als hij tenminste aan de voorschriften voldeed. En de hoge priester was de eersteling, in deze zin, de eersteling van het volk. Hij vertegenwoordigde dus het volk. En als hij als vertegenwoordiger van het volk daar welkom was, bij God, voor de troon om zo te zeggen, dan was het hele volk daar welkom, dat is eigenlijk de gedachte. Waarna wij gewoon weer even terugkeren naar het eenvoudige, betrekkelijk eenvoudige, draagbare heiligdom midden in de woestijn. En dan vragen wij ons ook af, nou ja, wat hebben wij er eigenlijk te zoeken daar in dat heilige der heiligen. Maar goed, niettemin is dit wel degelijk de Bijbelse gedachte, dat op het moment dat de hoge priester naar de ordening van Aaron inging in het heilige der heiligen, dat op datzelfde moment dat heilige der heiligen dus ook open stond voor het volk. En die gedachte wordt toegepast op het nieuwe verbond, waarbij de Heer Jezus Christus is ingegaan in het heiligdom, dat wil zeggen in het nieuwe verbond, heeft dat geopend. En in de hemel, die hij immers ook geopend heeft. En de bedoeling is dat wij ons vertrouwen in hem stellen, in hem geloven dus. En dus met vrijmoedigheid diezelfde weg gaan en dus dat heiligdom binnengaan. Bovendien vragen wij ons nog even af waarom de hoge priester van het oude verbond op die beroemde grote verzoendag niet alleen dat bloed moest brengen op het verzoendeksel, maar zelfs op onderweg naar binnen, door het heilige en door het voorhangsel, om zo te zeggen, moest hij dat bloed sprengen op de grond. Onderweg dus, sprengen op de grond. En het laatste bloed werd dus inderdaad gestort op het verzoendeksel. Maar waarom moest hij dat onderweg sprengen? Daar hoef je niet al te veel sprookjes voor te kennen trouwens. Ja, sorry, maar het is nou helemaal simpele typologie. Sprookjes meestal ook namelijk, maar dat even terzijde. He? Waarom sprengde hij dat bloed op de grond? We konden ze toch de weg vinden achter de hoge priester aan. Het is simpel hoor. Het is zo. Het staat hier ook. Maar dan moet je wel netjes lezen natuurlijk. Maar het staat hier ook. Want het staat hier. Maar het meteen toegepast op het nieuwe verbond. Dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En het inwijden van die weg, Dat lijkt me duidelijk. Het inwijden van die weg, die hele uitdrukking, is uiteraard ontleend aan het werk van de hoge priester naar de ordening van Aaron, die die weg inwijdde met bloed. Want bijna alle dingen worden met bloed ingewijd, hè, zei hoofdstuk 9 al. En het sprengen van het bloed op de grond wil gewoon zeggen het inwijden van die weg naar achter het voorhangsel tot in het heiligdom. Nou, de Heer Jezus heeft ons die weg ingewijd, heeft ons die weg geopend. Waarna de vraag is, hoe kunnen wij die weg weten? Maar dat was de vraag van Thomas, daar hebben we ons vorige keer even een beetje mee bezig gehouden, buiten de orde, want toen had ik geen bandrecorder aanstaan, hè? Maar goed, dat gebeurt soms zo. Maar dan was de vraag van Thomas, hoe kunnen wij de weg weten? Toen zei de Heer, nou, dat ben ik. Ik zeg het nu maar kort, hè, uit Johannes 14, dat ben ik. Want ook die besprenkelde weg tot achter het voorhangsel, ook dat is een type van Christus. De hoge priester zelf die dat doet, die weg besprenkelt als ware, is ook een type van Christus. En de ark des verbonds waarheen hij onderweg is, is ook een type van Christus. En het voorhangsel waardoor hij heen gaat, is net zo goed een type van Christus. Hetgeen voor velen erg verwarrend is, want als alles dan toch een type is van Christus is, dan schijnt men er niets meer aan te hebben. Maar het aardige is juist dat het zoveel verschillende aspecten toont van het werk wat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. En daar gaat het maar om, hè. We hebben niet één getuige, we hebben vele getuigen. Ja. Nou goed, wat hier staat in Hebreeën 10 vers 19 is dat wij nou eenmaal zo'n hoge priester hebben, dat staat feitelijk in vers 21 pas. Maar omdat het zo is, omdat die hoge priester voor ons is ingegaan en omdat de voorloper dus voor ons is ingegaan, laten wij dan ook met diezelfde vrije moed ingaan in datzelfde heiligdom, door het bloed van Jezus. Waarna de vraag is, wat betekent de uitdrukking door het bloed van Jezus? En het antwoord is dan, door het leven van Jezus. Waarna de volgende vraag weer is, maar waarom staat er dan bloed? Omdat het woord bloed nou eenmaal de verwijzing is naar die oud-testamentische instelling. Bloed is sowieso altijd leven, maar voor dat woord wordt gekozen om verband te leggen met het bloed wat gesprengd werd, het bloed van stieren en bokken wat gesprengd werd op de weg naar de Ark des Verbonds en uiteindelijk op de Ark des Verbonds, namelijk op het verzoendeksel. En het drukt uit hoe de levende Christus, want het is zijn bloed eigenlijk, want hij, Christus ging in met zijn eigen bloed. Dat was voor de hoge priester van het oude verbond om technische redenen onmogelijk. De dokter had het verboden, denk ik altijd. Maar ik heb altijd van die vreemde gedachten erbij. Dat kennen we helemaal niet. Dus was het met bloed van stieren en bokken. Maar het had zijn eigen bloed moeten zijn. En de Heer Jezus ging dus door zijn eigen bloed, door zijn eigen leven in. En het sprengen van dat bloed geeft aan wie Christus is. Namelijk, hij is de weg die leidt tot op de troon der genade. En hij is dus degene die gezeten is op de troon der genade. Dat wil zeggen, op het verzoendeksel, want dat is immers de uitbeelding van de troon van Christus in de hemel. Nu en in onze dagen. Kortom, er wordt bloed genoemd vanwege de typologie, maar normaal gesproken betekent het gewoon leven. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het leven van Jezus. Voor degenen die denken dat bloed dood is, die blijven er natuurlijk altijd, helaas. Wel nu, wij hebben niet de toegang tot het nieuwe verbond of tot de hemel door de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, doordat hij gestorven is, want daardoor zouden we in het allergunstigste geval de toegang hebben tot de dood. En wie zou daar nou prijs op stellen? Nou, sommigen. Hè? Maar dat is niet best. Maar niettemin, ja, door zijn sterven hebben wij de toegang tot de dood, zal ik maar zeggen. Maar het is juist door zijn opstanding en hemelvaart dat wij de toegang hebben tot die nieuwe schepping, tot het nieuwe verbond en zelfs in onze dagen tot de hemel zelf. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is door zijn leven uiteraard, zoals we al vele malen in de voorgaande hoofdstukken trouwens hebben vastgesteld. Dus ik ga er nu, ja?
Staat daarom ook de naam Jezus, weinig gebruikt wat hier, ik ben ook om de relatie te leggen dat diegene die voor de tijd was dat het dezelfde is die op zijn
naam is. Ja, ik was er bijna overheen gegaan, maar het heet inderdaad bloed van Jezus. Dan zullen er altijd nog zijn die zeggen, nou dan kan het nooit het, want er zijn er die denken erg zwart-wit, die denken dat kan nooit het leven van de Heer zijn nu, want dan zou het moeten zijn het leven van Christus. het bloed van Christus. Maar nu staat het bloed van Jezus en dan zeg maar, dat is toch echt het bloed van Jezus die leed en stierf enzovoorts. Maar ook dat is een misverstand. Het gaat namelijk inderdaad om het leven van, degene die inderdaad stierf, maar uit de dood opstond. Diezelfde Jezus die als mens op aarde leefde, die werd, maar dat is hoofdstuk 5 en terug, hè? Die werd uit de mensen genomen, let wel, hij bleef gewoon mens. Nou ja, ongewoon dan, vooruit. Maar hij bleef mens, maar hij werd uit de mensen genomen en gesteld bij God. Dus het is Jezus gezeten ter rechterhand Gods. Dat is de gedachte dan, zo. Maar als puur gesproken wordt over wie hij nu is, heet hij niet Jezus, maar Christus. Maar als gesproken wordt over hoe het zo gekomen is, als dat aangegeven moet worden, dan wordt de naam Jezus inderdaad gebruikt. En als daar de grote klemtoon op ligt, wordt uitsluitend de naam Jezus gebruikt. En dat is dus hier zo. Want heel de gedachte blijft nog steeds dat het een mens is die ons in alles is gelijk geworden. Hebreeën 2. Die net als wij vlees en bloed deelachtig geworden is. Dat het die mens is, Jezus dus, die inderdaad gezeten is ter rechterhand Gods. En die van God genaamd is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het laatste vers uit Hebreeën 2. Dat blijft dus de gedachte hier ook. En als Jezus inderdaad die toegang heeft tot het heiligdom, tot het nieuwe verbond en tot de hemel, dan hebben wij dat ook. En dan zult u zeggen, maar Jezus staat toch op een heel ander niveau dan wij natuurlijke mensen. Nee, maar dat was ook het verhaal van Hebreeën 5. Namelijk dat de enige oorzaak moet ik zeggen, enige grond van zijn opstanding en hemelvaart is... Nou, wat is de grond van zijn opstanding? Geloof. Goed, dat is het. Geloof. Op grond van zijn geloof? Wel nu, als wij geloven, mensen zijn als hij en geloven zoals hij, overkomt ons dus hetzelfde als hij en hebben we zelfs, ik durf bijna niet te zeggen, maar dezelfde rechten als hij, maar laat ik dat gauw inslikken, dan draai ik hem even om. Op grond daarvan worden wij gezegend met dezelfde geestelijke zegeningen als hij. We hebben het trouwens er straks gezongen, ik weet niet of het dit lied was. Ben ik eeuwig met hem lotsgemeen, zongen wij dus. Dan schiet me net de tijd te binnen erin. Het was niet dit lied, hè? Nee, ben ik eeuwig met hem lotsgemeen, zongen wij. Dat is gewoon ontleend aan Romeinen 5 en Hebreeën 1 en 2 enzovoorts, waar gezegd wordt dat wij deel hebben aan alle hoedanigheden van Christus. Op grond van geloof. En de Heer Jezus leed en stierf, stond uit de dood op grond van geloof. Ik heb toen ook gezegd, voor de goede orde, ik heb toen ook gezegd dat de reden dat hij ruim als eerste uit de dood werd opgewekt, en dus van tussen de doden uit, 3000 jaar voor de jongste dag, ruw genomen, dat vindt zijn oorzaak in het feit dat hij niet alleen mens was, maar inderdaad een mens was van God gezonden. Dat wil zeggen, was er rechtstreeks van God afkomstig, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Hij was Godzoon. Bovendien, nu we het over zijn bloed hebben, maar dat is een zaak waar ik weinig verstand van heb, er was echt iets bijzonders aan het bloed van Jezus, in de meest letterlijke betekenis van het woord. Er was iets bijzonders aan het bloed van Jezus. Of het echt blauw geweest is, weet ik niet. Waar die uitdrukking blauw bloed trouwens vandaan komt, weet ik ook niet. Maar er is iets bijzonders aan het bloed van Jezus. Puur in de biologische zin. Want het bloed van een mens is afkomstig van zijn vader. En absoluut niet van de moeder. Het bloed van het kind is afkomstig van de vader, absoluut niet van de moeder. Daar hoor je nooit zoveel over, want het maakt ons niet uit waar we ons bloed vandaan hebben, zolang we het maar niet kwijtraken, denk ik altijd. Maar niettemin, dat is wel zo, de oorsprong van het bloed van een kind ligt puur enkel en alleen bij de vader. Zodat er iets bijzonders moet zijn met het bloed van Jezus. Want hij had geen menselijke vader, zodat wij ons nog altijd afvragen waar dat bloed dan vandaan komt en wat er met het bloed aan de hand is. Nou, dat weten wij niet, maar dat het bijzonder was, dat is duidelijk. Er moet aan hem lichamelijk dus iets geweest zijn, want het bloed zit uiteindelijk in heel het lichaam. Er moet aan dat bloed iets geweest zijn wat wij niet kennen, iets bijzonders. En er moet ook heel zijn constitutie, hoe moet je dat zeggen, heel zijn lichamelijkheid, zal ik maar zeggen, moet dat beïnvloed hebben op een of andere wijze. Hoe dat werkt weet ik ook niet, want van mensen hebben wij over het algemeen toch al geen verstand. Nee, dat meen ik echt. Daar weten we zo weinig van. Maar niettemin, er was wel degelijk iets bijzonders mee. Het bloed van Jezus. Maar het leidde uiteindelijk in elk geval tot zijn opstanding. Kun je dat straks even uitleggen? Nee? Ik heb de dokter eens gevraagd, die heeft het me wel uitgelegd, maar ik ben het weer vergeten, want het zit vol met technische termen, over hoe dat in elkaar steekt. Maar er is iets mysterieus, iets onbekends aan, in elk geval. Maar je kunt rustig zeggen dat er iets goddelijks aan was, dat in elk geval. En dat is niet voor niks dus dat de term gebruikt wordt. Hè? Maar goed, laat ik dat maar weer terzijde laten. Er staat dus dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan, om tot geloof te komen, om te naderen dus tot deze hoge priester, of te komen tot aanvaarding van de zaligheid, buiten de wet om, want dit is niet uit de Aaron, hè? Dit is daarna, dit is het nieuwe verbond. Terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, om tot geloof te komen dus. Op een verse, want het is net grote verzondag, het bloed is zojuist gesprengd tot in het heiligdom, tot op het verzoendeksel, dat is vers. Vers bloed, nieuw leven namelijk. Maar ja, wat zeg ik, staat erachter. Verse en levende weg. Het is vers en het is levend, dus gaat het inderdaad om nieuw leven. Het gaat om de opgewekte Christus uiteraard. Hè? Een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, hij heeft dat bloed daar gesprenkeld, om zo te zeggen, heeft zijn leven gegeven. Niet in de dood, want daar hebben we het niet over, maar aan ons, ter beschikking. Want dat is waar het over gaat, hè. Vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, en die weg loopt door het voorhangsel. Begrijpt u de zin goed? Er staat niet dat hij de weg heeft ingewijd door, namelijk door middel van het voorhangsel. Er staat dat hij die weg heeft ingewijd en dat die weg loopt door, namelijk doorheen, niet door middel van, maar door het midden van, lijkt me trouwens beter, hè? Namelijk dwars door, want dat betekent uitdrukking, dwars door het voorhangsel, tot achter het voorhangsel dus. Namelijk zijn vlees, want het voorhangsel wordt beschreven als zijn vlees. Hier staat rechtstreeks dat het voorhangsel uit de tabernakel, dan wel de tempel later, dat het voorhangsel een beeld is van de Heer Jezus zelf. En dat voorhangsel, daar weten wij het een en ander van, want de hoge priester ging elk jaar gewoon om het voorhangsel heen, maar toen de Heer Jezus stierf en daarmee de wet vervulde en de zonden, de misdaden, ook die onder de wet begaan waren, rechtvaardige vergelding had ontvangen, toen werd de wet dus vervuld door de dood van de Heer Jezus, dat wil zeggen door zijn sterven bedoel ik eigenlijk te zeggen. Dat was het einde van het oude verbond en de oud-testamentische typologie leert dat de dienst in het heilige, en dat is het oude verbond immers, het type van het oude verbond, dat de dienst in het heilige beëindigd zal worden, dan wel gestopt zal worden op Grote Verzondag. Er mocht ook niemand in het heilige meer zijn, het moest leeg zijn verder, wanneer de hoge priester zou ingaan door het heilige en vervolgens tot achter het voorhangsel om daar dienst te doen in het heilige der heiligen en zo als het ware het nieuwe verbond in werking te doen treden. Met andere woorden, door de dood van de Heer Jezus werd het oude verbond beëindigd en werd dus theoretisch de dienst in het heilige als het ware stilgelegd. En op dat moment dat de dienst onder de wet en onder in het heilige dus stil ligt, dan is daar de gelegenheid voor de hoge priester om inderdaad dwars door het heilige heen te gaan, namelijk dwars door het voorhangsel tot in het heilige der heiligen. En dat is ook de reden waarom het voorhangsel scheurde in de tijd toen de Heer Jezus stierf. Want toen hij stierf, werd het oude verbond officieel beëindigd. Trouwens, diezelfde dag had de hoge priester van het oude verbond, de laatste officiële, had zijn priesterlijk kleed, mag je aannemen, maar had in ieder geval zijn kleed gescheurd. Nooit gelezen? Caiaphas, meen ik, scheurde zijn kleed. Ik ben altijd in de war dus met die twee, hè, Caiaphas of Annas, maar dat doet er ook weinig te zaken. Maar de hogepriester scheurde zijn kleed en de Heer Jezus werd ter dood veroordeeld. Maar het scheuren van het kleed van de hogepriester geeft eigenlijk aan het einde van het Aaronitisch priesterschap. Want het kleed drukt het priesterschap als zodanig uit. En de wet schreef voor dat het kleed onder geen beding gescheurd mocht worden. De rok namelijk van de hogepriester. Die rok moest ook speciaal verstevigd worden. Was bovendien ook uit één stuk gemaakt. Ja. Rok uit één stuk gemaakt. Moest speciaal verstevigd worden opdat het niet gescheurd kon worden. Maar de hogepriester scheurde zijn kleed en veroordeelde bij dezelfde gelegenheid de Heer Jezus ter dood. En dat is een aardige samenloop van omstandigheden. Dus typologie. Wist die hogepriester veel? Die deed trouwens een paar uur eerder ook een. Nou, een paar dagen eerder ook een merkwaardige uitspraak. En dat bleek ook een profetie te zijn. Zo ongelovig als hij was, maar het was wel een profetie. Hij was nou eenmaal hogepriester, dus God gebruikte hem. Maar niettemin, hij scheurde. Ja, toen zei hij: het is beter dat één man voor het hele volk sterven dan dat het hele volk verloren gaat. Aardige uitspraak van de man. Nou goed. Maar een paar dagen later dus, of weken, dat weet ik niet, scheurde hij zijn kleed en veroordeelde de Heer Jezus ter dood. Maar beide dingen drukken uit het einde van het oude verbond. En dus, terugschakelend naar de oud-testamentische typologie, het einde van de dienst in het heilige. Wel nu, als de dienst in het heilige stopt, dan kan de hoge priester er mooi doorheen naar het heilige der heiligen om dat in te wijden. En om dat aan te geven, scheurde dus het voorhangsel in de tempel ter gelegenheid van de dood van de Heer Jezus. Zal ik er nou nog eens wat erbij vertellen? Iets tussendoor, even tussendoor. Hè. De tempel, in de dagen van de Heer Jezus, daar scheurde het voorhangsel. Toen was de weg vrij tot in het heilige der heiligen. Maar nou is de volgende vraag, en wat stond daar? Discussie, hè? Discussie. De Ark des Verbonds zou er hebben moeten staan, maar de vraag is, stond die daar ook? En ik moet u eerlijk zeggen, die kans is zeer gering. Met andere woorden, ik geloof er niks van. En ook uit Joodse bron is wel bekend dat het ding er niet stond. Maar er werd natuurlijk niet openlijk over gesproken. Er werd gewoon over gezwegen. Hij zou er moeten staan, maar hij was er natuurlijk al lang niet meer. Dacht je nou echt dat die Babyloniërs, uiteindelijk dan, hè, die Babyloniërs die uiteindelijk Jeruzalem innamen en verwoesten, dat die gouden ark daar hebben laten staan? Dat geloof je toch zelf niet? Vooropgesteld dat hij er toen nog stond, hè? Dan was het toen toch al afgelopen. En terugkerend uit ballingschap brachten ze heus geen Ark des Verbonds mee, hoor. Zodat de officiële, de echte officiële lezing voor zover ik die ken, is dat de tempel leeg was. Dat wil zeggen dat er in ieder geval geen Ark des Verbonds stond in de dagen van de Heer Jezus. En dat is ook wel aardig, want toen scheurde het voorhangsel. En als men toen is gaan kijken achter het voorhangsel, stond daar niks. En dat klopt precies. Zo hoort het ook. Want er staat niks. Weet u waar die Ark des Verbonds is? Er staat in Openbaring. Nee, ik lach er een beetje bij, want ik bedoel het weer niet letterlijk natuurlijk. Hè? Maar waar die Ark des Verbonds is? In de hemel, ja. In de hemel. Letterlijk. Sommigen geloven letterlijk. Ik geloof daar niks van. Ik geloof dat men veel te weinig inzicht heeft in de typologie. Ik geloof dat als in Openbaring staat dat de Ark des Verbonds daar gezien wordt, dat Johannes dat ziet in een visioen. En dan is dat zijn allemaal visioenen. De vraag is, wat betekent het? En het antwoord is, het betekent dat de troon van de Heer Jezus Christus staat niet in Jeruzalem op aarde, maar in Jeruzalem daarboven is, namelijk in de hemel zelf. Dat is de gedachte. En dat bedoel ik maar te zeggen, toen in de dagen van de Heer Jezus, ter gelegenheid van zijn dood, het voorhangsel scheurde, dan is men waarschijnlijk gaan kijken in het Heilige der Heiligen wellicht. Nou, wij weten dat men als de wiedeweerga dat voorhangsel weer dichtgenaaid heeft natuurlijk. Overdrachtelijk klopt dat natuurlijk ook. Want men had helemaal geen belangstelling voor het nieuwe verbond, dus men heeft het voorhangsel weer dichtgenaaid. Maar strikt genomen, achter het voorhangsel stond die Ark des Verbonds ook niet. Want het nieuwe verbond brak wel aan, maar niet op aarde, maar in de hemel, want daar staat de Ark des Verbonds. Maar ik bedoel het louter overdrachtelijk. En als u dan nog vraagt, maar de letterlijke Ark des Verbonds dan, want daar heb ik laatst eens een film over gezien, daar wel een reportage over gezien, of een artikel over gelezen, of dat soort dingen weer, dan, hè, dan moet ik u zeggen, het is interessant om te zien hoe men er problemen van maakt, hoe men op zoek is naar de Ark des Verbonds, maar wij weten waar hij is, op aarde is hij niet en komt hij ook niet meer. Hij is weg, die is er niet meer. Dat was letterlijk de uitdrukking van het oude verbond, waarvan in de dagen van Jeremia al gezegd wordt dat het oude verbond verbroken was. Dat was in de dagen van de val van Jeruzalem. En voor zover de ark er toen dus nog was, zal die dus inderdaad in diezelfde dagen ook verdwenen zijn. Kan niet missen. Vernietigd zijn waarschijnlijk. Want men kon met het goud wel betere dingen doen, vermoedelijk. Dan de God der Joden dienen. Maar hoe dat ook zij, ik denk dat eigenlijk het inderdaad toen niet meer was, dat het oude verbond toen al door God beëindigd verklaard werd, want dat staat er ook. En als men na de ballingschap alsnog onder de wet, dat wil zeggen onder de leefde, terugkeert tot de min of meer de Mozaïsche inzettingen, is dat punt 1 onmogelijk, omdat er... Nou ja, eigenlijk geen tempel meer is en ook geen koning. Maar punt 2 is het ook achterhaald. Want voordat het jodendom, het judaïsme werd ontwikkeld, dan wel uitgevonden in de Babylonische ballingschap, had God zelf al een eind gemaakt aan het praktisch functioneren van het oude verbond. En toen men dus uit de ballingschap terugkeerde en probeerde op een andere wijze, zo goed en zo kwaad als het ging, Jehovah, de Heer van Israël, te dienen, onder het judaïsme en onder de wet, zei de Heer zelf, ik heb er geen belang bij. Men deze Haggai, Zachariah, Malachi, de drie profeten van na de ballingschap. En daarna Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen en alle brieven. Nou, voor mijn part Openbaring dan ook, daar hebben we ze allemaal gehad. De Heer had er geen belang bij, men dient daar de Heer ook niet mee. Toen het niet meer hoefde, toen begon men het ineens te doen, maar toen was de ark verdwenen. Ja. Ja, dat is een visioen dat heel slecht begrepen wordt, moet ik zeggen. Een visioen uit Ezechiël 1 en 10 en 11, geloof ik. Een visioen waarbij de heerlijkheid des Heren gezien werd. Ik heb eens aan Van Deninke gevraagd wat dat was. Even kijken wie dat gelezen heeft. Nou goed, laat me, het is niks interessants. Die beweert dat Ezechiël een ruimtevoertuig zag, dus. Maar goed. En daar komt de man sindsdien mee aan de kost. Dus dat kan ook nog. Maar goed, wat Ezechiël zag was een visioen van de heerlijkheid des Heren. Zo heette dat, was het dus ook. Maar u weet toch wat dat is, de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid van Jehovah is Christus. En wat Ezechiël dus zag, was een typologische... Want het was een visioen. Een typologische uitbeelding van Christus in onze dagen. En wat het laatst gezien werd ervan, is dat die heerlijkheid des Heren ook inderdaad verdween uit Jeruzalem en wegtrok. Voor weinig gezegd, dan zo ging het ruimtevaartuig weg uit Jeruzalem. Het maakte nog een tussenlanding op de Olijfberg. Precies, dat is wat er staat. De heerlijkheid des Heren verdween uit Jeruzalem en uit de tempel. En die stopte nog één keer op de Olijfberg. Daar is de heerlijkheid des Heren het laatst gezien. Dat klopt precies. Want de heerlijkheid des Heren is niks anders dan de opgewekte Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Christus ver boven de engelen met eer en heerlijkheid gekroond, weet u wel. Nou goed, en die is het laatst gezien, inderdaad, op de Olijfberg. Nee, ja, daarna nog door de apostel Paulus, maar ik heb het nu over op aarde. De positie van de Heer op aarde heeft het laatst zijn voeten gezet op de Olijfberg. En als we hem terugverwachten, dan gaan we wachten bij de Olijfberg. Maar dan ben je weer te laat, want voordat hij bij de letterlijk op de Olijfberg komt, verschijnt hij weer in de hemel, aan de lucht zal ik maar zeggen, net als aan Paulus. Ook niet toevallig hoor. Net als aan Paulus, maar nu om ons tot zich te nemen. Nou goed, waar het maar om gaat is dat het visioen over die heerlijkheid des Heren dat uit Jeruzalem vertrekt via de Olijfberg in feite overeenkomt met wat wij zouden moeten verwachten van de Ark des Verbonds. Want de Ark des Verbonds is net zo goed typologisch de uitbeelding van de verheerlijkte, de opgewekte Christus die inderdaad thuis hoort in de hemel. Zodat niet voor niks sommigen denken dat de Ark des Verbonds ooit een keer letterlijk door de Heer tot zich gehaald is. Zodat het ding nu letterlijk in de hemel zou zijn. En men gebruikt de uitspraak uit de Openbaring om dat dan te bevestigen. Nou, dat berust dan wel op misverstanden, denk ik. Zo zie ik dat in ieder geval. Maar het is een letterlijke gedachte. Maar het gaat niet om die letterlijke. Het gaat om wat er werkelijk aan de hand is. Dat God inderdaad dat koninkrijk, want daar gaat het om, en de troon van dat koninkrijk gezet heeft in de hemel. En daar is Christus nu. En dat is voor ons geen probleem. Want wij kunnen gewoon met vrijmoedigheid hem navandelen, zal ik maar zeggen. Achter hem aangaan. Hij is de voorloper, de overste leidsman, of hoe hij maar genoemd wordt. Niet alleen in Hebreeën trouwens. En we gaan gewoon achter hem aan. Maar ook niet letterlijk, daar ga je weer, hè? Niet letterlijk. Maar inderdaad overdrachtelijk. Wij wandelen namelijk, als het goed is, in de voetstappen des geloofs van de Heer Jezus Christus. Met als gevolg dat wij terechtkomen, geestelijk dan, waar hij is. Namelijk punt 1 onder het nieuwe verbond. En punt 2 in de hemel. En in het algemeen in de nieuwe schepping dus. Want daar maken wij deel van uit. Want in Christus Jezus heeft nog vooruit, nog besnijdenis, enige kracht, maar een nieuw schepsel. Het scheuren van het voorhangsel is de uitdrukking van de dood van de Heer Jezus. En daarna wordt de opening gebruikt door hemzelf om die levende weg aan te leggen, dan wel in te wijden tot achter het voorhangsel. Maar dat blijkt dan een naderen te zijn tot een onzienlijke troon. Een onzienlijke ark des verbonds tot geestelijke dingen. Want letterlijk is die ark er helemaal niet. Die ark staat in de hemel. Overdrachtelijk. Ja. Natuurlijk. Kijk, dat is nou het probleem van de typologie. Zodra je gaat zeggen, dit is een beeld van dat punt, ben je eigenlijk, sorry dat ik nou zeg, want ik weet geen betere uitdrukking, ben je eigenlijk typologie nog aan het verkrachten ook, want zo werkt het namelijk niet. De hele gedachte is dat inderdaad typologie veel bredere begrippen voorstelt, veel abstractere begrippen ook. En die abstracte begrippen, die ontastbare begrippen, zal ik maar zeggen, die drukken zich uit vele malen op vele verschillende manieren in de zienlijke dingen. Zodat je van het voorhangsel kunt zeggen, inderdaad, het is het vlees van de Heer Jezus, het is de Heer Jezus. Het was daar, sloot het heiligdom af en pas bij zijn dood ging het open. Maar je bij hetzelfde gemak kun je zeggen dat het voorhangsel hetzelfde voorstelt als de middenmuur des afscheidsels. Uit Efeze 2 haal ik hem dan maar aan. Want die maakt onderscheid tussen Jood en Heiden, maar in feite dus tussen oude verbond en al het andere. En dus ook tussen oude en nieuw verbond. Dat is net zo goed waar. Ja, precies, ja. En of het nou de middenmuur des afscheidsels is die verbroken is, of dat nou het voorhangsel gescheurd is, ja, dat maakt me niet uit, hè. Ik ken er nog een paar, maar er zijn wat ingewikkelde oud-testamentische geschiedenissen, hè. Ik ken nog iemand die ging met de deuren aan de haal van de stad, de stadspoort. En bracht ze ergens anders, weet u nog? Dat was een sterke man die dat deed. Hè? Die verlegde de ingang bovendien ook nog. Ja, ja, dat is net zoiets hoor. Jawel, het is net zo'n verhaal, Simpson. Zeker wel. Maar goed, ik laat het maar buiten beschouwing. Maar dat is inderdaad waar het om gaat. Die scheiding is er niet gedaan. Bovendien is het ook inderdaad zo. Maar dat heb ik ook al eerder gezegd, ter aanleiding van hoofdstuk 9 geloof ik. Dat het heilige, als het ware, nog wel bestaat, zal ik maar zeggen. Maar niet meer in zichzelf. Dat wil zeggen, het heilige maakt deel uit van het heilige der heiligen. Dus eigenlijk is het zo, het heilige is er niet meer. Maar wij kennen nu het heilige der heiligen, waarin zich bevinden de Ark des Verbonds, het reukofferaltaar, de gouden kandelaar, de tafel der toonbroden. Dat was die andere ook weer. Nee, ik heb ze gehad zo, ja, geloof ik. Ja, staan er allemaal nog in het heilige der heiligen nu, want die scheiding is eruit. Het is één geheel. En nu pas heeft de gouden kandelaar en heeft de tafel der toonbroden en heeft het reukofferaltaar pas zijn volle betekenis. Want ze betekende eigenlijk niks, zolang de weg tot het heilige der heiligen, tot de Ark des Verbonds namelijk nog afgesloten was. Want het reukwerk, voor wie was het dan? Het reukwerk was voor, in het heilige reukofferaltaar, hè, was bestemd voor degene die troonde tussen de cherubim op de ark des verbonds. Maar het was achter het voorhangsel. En de tafel spreekt van een koninkrijk en bovendien van leven. Maar in de eerste plaats van de koninkrijk en van de eenheid van het nieuwe verbond. Maar dat zou tot stand gebracht worden onder de troon. Hè, uiteraard geen koninkrijk als er niet een troon is. Maar de troon stond achter het voorhangsel. Wat moet je dan met die tafel als uitbeelding van de koninkrijk als er geen troon is? En de kandelaar, ik zeg het nu heel kort even. Hè, en de kandelaar als beeld van leven. Eigenlijk licht, leven, warmte, olie, dus leven. Hè. Maar dat leven, dat moet dan toch echt afkomstig zijn vanaf het verzoendeksel. Vanaf degene die in de hemel woont, zal ik maar zeggen, van Christus zelf. Maar ja, die stond achter het voorhangsel. Zodat die bediening in het heiligdom weinig zin had. En dat is ook een van de strekkingen van de Hebreeënbrief, dat wij naderen tot de troon der genade, dat we ingaan met vrijmoedigheid, niet alleen onder het nieuwe verbond, maar in de hemel zelf. Maar de bedoeling is wel dat daar dienst gedaan wordt, hè? Niet een dienst onder het oude verbond, want het voorhangsel is open, is weg. Maar dus een dienst onder het nieuwe verbond, dat is de bedoeling. En daar worden wij dus daadwerkelijk toe opgeroepen, maar dat is de strekking van de nu volgende hoofdstukken. Einde van hoofdstuk 10, het laatste deel van hoofdstuk 10 eigenlijk, want je vindt hier die overgang. Het laatste deel van hoofdstuk 10 en de hele rest van de Hebreeënbrief. Die feitelijk spreekt over de consequenties van al deze dingen voor ons praktische leven. En die consequentie is dat wij dienaren van God zijn, maar niet onder het oude verbond. Want hij heeft ons inmiddels bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Nee, dat is Korinthe. Leuk, hè? Dat is helemaal niet Hebreeën. Dat is 2 Korinthe. Maar het is dezelfde gedachte, hoor. 2 Korinthe 3. Het is trouwens ook dezelfde gedachte als van Colossense 1, waar heel subtiel staat, zo subtiel dat we eroverheen lezen, dat God ons bekwaam gemaakt heeft deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Hij heeft ons bekwaam geschikt, bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Ja, hebben we nou deel aan die erven der heiligen in het licht of niet? Nou, daar gaat het daar dus niet over. Het gaat erover dat we nu bekwaam geschikt zijn om God te dienen onder het nieuwe verbond. In het licht van het nieuwe verbond. In het koninkrijk, zij het dan dat het een verborgen koninkrijk is enzovoorts. Pas het volgende vers zegt dat hij ons overgeplaatst heeft en getrokken heeft uit de macht der duisternis enzovoorts en gezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Ja, daar zijn we in gezet. Maar of we in de praktijk ook deel hebben aan die erven der heiligen in het licht, in dat koninkrijk dus, dat is nog de vraag, want er staat alleen, hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Het is één ding om vast te stellen dat we onder het nieuwe verbond leven en ik weet dat er nogal eens over gediscussieerd wordt. Van de gemeente in onze dagen, leven wij nou onder het nieuwe verbond of niet? We hebben het daar al eens over gehad hier, hè? Dus ik ga er maar niet meer uitgebreid op in nu. Maar leven wij onder het nieuwe verbond of niet? Nou ja, als dat zo'n theoretische zaak is, dan kunnen we er net zo goed over ophouden. Maar als het een praktische zaak is, dan is het van belang, hè? Dienen wij God dan? Hoe dan? Naar de normen van het oude verbond? Onder de wet? Nou, daar leven we in elk geval niet onder. Ik dacht dat we daar meestal wel over eens waren. Nou, als het niet onder het oude is, dan moet het onder het nieuwe zijn. En als het ook niet onder het nieuwe is en ook niet onder het oude, ja, dan zijn we helemaal niks. Dan passen we nergens in. Er valt er niks te dienen. Toch? Nee, wat er juist staat is dat we nu God dienen onder het nieuwe verbond en dat we inderdaad reukwerk brengen en deel hebben aan die tafel en wandelen in het licht van de kandelaar, zal ik maar zeggen, maar dat voor het aangezicht van degene die troont tussen de cherubim op het verzoendeksel. Nou, dat is typologie. En dat alle dagen. Nou, dat is waartoe wij hier worden opgeroepen. Niet alleen theoretisch, gewoon tot geloof komen, maar ook in de praktische zin ons leven aan hem wijden. En dat is wat er in feite naar voren gebracht wordt. Maar goed, dan loop ik een beetje op de dingen vooruit, hè. Er staat dus, terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben, En vers 21, terwijl wij hebben een grote priester, dat is hetzelfde als hoge priester hoor, er zijn twee verschillende termen voor, hè. De grote priester of de hoge priester, eigenlijk hoofdpriester in het Hebreeuws. Maar goed, terwijl wij hebben een grote priester, hoge priester, over het huis Gods, dat is dat huis Gods nog steeds uit Hebreeën 3, hè? Dat, ik hoop dat u dat onthouden hebt. Waar staat dat Mozes getrouw was in geheel zijn huis, maar dat Christus als de Zoon getrouw is over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, Hebreeën 3, vers 6, wiens huis wij zijn, dat is een typologie, hè? Zoals Mozes zorgde voor het volk, hetgeen een tamelijk laag baantje was, want jongen, wat heeft die man er een ellende van gehad, hè? Mozes, toch? Ja. Nou, in ieder geval, hij was getrouw aan dat volk. Niet omdat het volk hem had aangesteld, maar omdat God hem had aangesteld. Weet u nog, hè? Dat is het bekende verhaal, hè? God had hem aangesteld over het volk en dus was Mozes trouw aan God en diende dus het volk. Wel nu, dat is een type van Christus, want Christus, vers 6 van Hebreeën 3, is getrouw over zijn eigen huis en wel aan degene die hem aangesteld heeft. Getrouw zijn over en getrouw zijn aan zijn twee verschillende dingen dus, hè. Statenvertaling, want in modern Nederlands bestaat trouw sowieso nauwelijks meer. In de taal dus ook niet meer, laat staan dat we nog weten welk voorzetsel erbij hoort, hè. Maar trouw aan is trouw aan degene die aangesteld heeft. En trouw over wil zeggen dat men getrouw is in de uitvoering van de opdracht. En God stelde Mozes aan over het volk, zodat Mozes trouw was over het volk, maar aan God. Zodat hij de opdrachten niet ontving van het volk, maar van God. En hij diende daarmee het volk. Waarna vervolgens gezegd wordt dat Mozes een type is van Christus, want dat staat er dan feitelijk. En dat Christus getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Maar dat hebben we ook eerder gelezen allemaal, hè. Christus is trouw aan zijn hemelse vader, degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon. En inderdaad, als de zoon is hij trouw over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Wie? Nou, al degenen die hem als de hoge priester erkennen. Iedereen die in de tijd Mozes erkende als het door God gezonde verlosser, ging dus achter Mozes aan Egypte uit en de woestijn in. Door, daar zullen we het nou niet over hebben, maar in ieder geval de woestijn in. Wie het ook maar was, nee, Egyptenaren en vreemd volk. Ik moet niet verder vertellen, maar vreemd volk zijn mensen die niet van Ur komen, hè, dat weet je. Hè? Dat is vreemd volk, maar goed, dat even terzijde. Maar vreemd volk, dus ging allemaal mee. Gewoon heiden, heeft niks met afkomst te maken. En in onze dagen is dat feitelijk ook zo. Wat is dat, zijn huis, het huis Gods? God die een huis heeft waarover hij zijn zoon heeft aangesteld. Nou, dat huis Gods bestaat uit allen die die zoon erkennen. En die zich onder de leiding van de heerschappij van, moet ik zeggen, onder de genade van, dat kan ik beter zeggen, onder de genade, barmhartigheid en hulp stellen van deze zoon. En hij is dan trouw. Dat is wat er staat. En er staat er ook bij in Hebreeën 3, vers 6. Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid, daar heb je het trefwoord uit Hebreeën, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop vastbehouden. Eventueel zelfs tot het einde, namelijk tot het doel toe, vastbehouden. Maar in Hebreeën 10 staat, terwijl we hebben, vers 21, een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs enzovoorts. Kortom, laten wij tot hem gaan en ons laten toevoegen aan zijn huis, opdat hij trouw zou zijn over ons. Dat staat er ook, want er staat dan in vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Dat is bijna hetzelfde als Hebreeën 3, vers 6. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Met andere woorden, hierin zou je moeten geloven, dat moet je vasthouden. Hij is onze hoge priester, vertrouw op hem, ga hem na, enzovoorts. Er kan niks misgaan. Hij heeft namelijk beloofd en hij is trouw. Let op dat er niet staat dat wij trouw zouden moeten zijn of zoiets. Dat is niks verkeerds mee overigens, maar er staat er niet. Er staat, hij is trouw, want heel onze zaligheid, al onze zegeningen, liggen niet vast in onze trouw of iets dergelijks, maar liggen vast in hem die gesproken heeft. En in hem dus die trouw is aan het woord dat hij gesproken heeft. En nu heb ik al een inleiding gehouden op hoofdstuk 11. Maar om het dan weer af te remmen, zullen we eerst pauzeren. Hebreeën 10, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Ik heb er al eens eerder op gewezen dat dit dezelfde woorden zijn eigenlijk als uit Hebreeën 4. Het laatste deel vanaf vers 14. Want in de voorgaande hoofdstukken, Hebreeën 1 tot en met 4, vinden we in de eerste plaats een vergelijking tussen Christus en Mozes. Met daarna de praktische toepassing dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan enzovoorts. En vanaf hoofdstuk 5, eigenlijk vanaf hoofdstuk 7, vinden we een vergelijking tussen Christus en Aaron. En daar gaat het werkelijk allemaal over. En dan krijg je ook de praktische toepassingen. Beide beginnen met, terwijl wij dan. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat is vers 14 van Hebreeën 4. En daarna Hebreeën 10. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, niet in de hemelen, maar wel in het heiligdom, maar het is uiteraard hetzelfde. En dan staat er ook in vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die beloofd heeft, is getrouw. Beide schriftplaatsen leren dus in principe hetzelfde. Maar ik blijf nu maar bij hoofdstuk 10. Laat ons dus met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg. Dat is dezelfde weg als die van Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De ware levende weg die volgens Johannes 14 inderdaad leidt tot in het vaderhuis. Dat wil zeggen tot in de hemel zelf, hoewel het ook uitgelegd kan worden als tot in het nieuwe verbond. Dat kan ook. Maar tot in de hemel zelf ligt meer voor de hand, hè? Vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel heen, is de betekenis van door, hè, doorheen, door het voorhangsel heen, dat is door zijn vlees. En dan nog een keer, terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, wiens huis wij zijn, maar dat was Hebreeën 3, zo laat ons toegaan met vrijmoedigheid. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, dat is de uitdrukking in hoofdstuk 4. En hier staat het hetzelfde als je alle tussenzinnen weglaat, hè. We hebben vrijmoedigheid, laat ons dan toegaan met een waarachtig hart. Dezelfde uitdrukking vinden we ook trouwens in Efeze. Ik kan niet nalaten ook daar even op te wijzen. Mede omdat het vers enige correctie behoeft. In Efeze namelijk wordt net als in Hebreeën gesproken over de tegenwoordige positie van Christus. Hij wordt daarin echter niet aangeduid als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar met synoniemen. Dat wil zeggen, hij heet daar het hoofd van de gemeente die zijn lichaam is. Wat ook zijn huis kunnen zijn dus. Dat huis wordt trouwens genoemd in Efeze 2, het laatste gedeelte. Daar zijn we zijn huis. Een heilige tempel, een woonstede Gods in de geest, enzovoorts. Dat is heus precies dezelfde waarheid als uit de Hebreeënbrief. Maar in dat verband wordt gesproken over het huis, namelijk de gemeente. In het bijzonder in het tweede deel van hoofdstuk 2 en in het begin van hoofdstuk 3, er wordt de ware aard van de gemeente besproken. Gemeente die gevormd wordt door de gelovigen uit Jood zowel als heiden. Gewoon op grond van geloof. Waarbij gezegd wordt dat die gemeente uit onze dagen er is. Opdat nu, vers 10 van Efeze 3, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Want per slot heeft hij ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Opdat nu bekendgemaakt worden door de gemeente aan de overheden en machten in de hemel. De veelkleurige wijsheid Gods, dat wil zeggen de vele aspecten van de wijsheid Gods. En er staat echt veelkleurig, kan het ook niet helpen, maar er staat veelkleurig, omdat het hier eigenlijk gaat over licht. Dat woord vind je in het begin van het voorgaande vers, vers 9. Het gaat om de vele kleuren van het licht. Normaal, volgens de regels, zijn dat zeven kleuren. De zeven kleuren, weet u wel. De verschillende aspecten namelijk van het licht, de verschillende aspecten, de verschillende kleuren, als het ware, van God die licht is, dan wel de verschillende aspecten van Christus die licht, het licht der wereld is. En licht is synoniem met wijsheid. Want licht maakt openbaar, hetgeen wijsheid uiteraard ook doet. Nou ja, de gemeente dus, waardoor bekendgemaakt zou worden nu in onze dagen aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods, en dat in overeenstemming met het eeuwig voornemen dat God gemaakt heeft, wat een van de belangrijke, maar slecht te begrijpen bijbelse gedachten is, dat God een plan uitwerkt wat van voor de nederwerping der wereld in elk geval al vast ligt, en dan heb ik het nog erg behoudend gezegd, want eigenlijk zegt de schrift dat het al volbracht was voor de nederwerping der wereld. Hebben we trouwens ook gelezen in Efeze, in Hebreeën 4. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. En we hebben er toen ook tamelijk uitgebreid over gesproken. De gedachte is dat het werk Gods vanaf Adam, zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag aan toe, de uitwerking is van een plan wat hij oorspronkelijk gemaakt heeft, maar dat is de eenvoudige versie. De moeilijkere versie is dat het een uitwerking is, de uitwerking is van het werk dat wat God al volbracht heeft boven de tijd, op een hoger niveau. Een werk wat God al van tevoren, zeggen wij dan, maar dat is een tijdsaanduiding die je zou moeten vergeten. Een werk wat God al volbracht heeft en wat hij vervolgens uitwerkt, dat wil zeggen projecteert, uitwerkt als zodanig in deze wereld van tijd en ruimte. En dan begint het ergens en dan vind je een ontwikkeling en dan eindigt het ergens. Maar het hele werk wordt geacht al volbracht te zijn, niet daarvoor, maar daarboven. Tijdloos. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, kunnen we niet begrijpen, omdat wij zelf aan tijd onderworpen zijn en we begrijpen niet dat wat daarboven is en dat er iets kan zijn. Niettemin, de schrift zegt het ons zo wel en het verklaart tegelijkertijd hoe de heilshistorie inderdaad een geheel is en hoe God ook inderdaad van tevoren kan aankondigen wat er gaat gebeuren. Hij is namelijk degene die boven de tijd staat en de dingen dus als het ware van bovenaf, als het ware, kan overzien en dus inderdaad tevoren aankondigt. Dat is wat lastig, maar er staat in de eerste plaats dat zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren, meen Hebreeën 4, en in Peter staat onder andere dat het lam al geslacht was voor de nederwerping der wereld. Alleen het lam is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil, dat staat er wel bij. Maar de gedachte is dat het niet gebeurde in het jaar 0, dan wel het jaar 32 van onze jaartelling of wanneer dan ook. De gedachte is dat het tijdloos daarboven, voordat er maar tijd in onze betekenis van het woord was. Hè, het is er al, daarboven ergens. De dingen liggen vast en dat op zich, wanneer we daar ons enigszins een voorstelling van kunnen maken, is een erg sterke basis, niet alleen van onze zaligheid, maar ook van ons geestelijk leven. Dat wil zeggen, het is niet afhankelijk van de tijd, het is niet afhankelijk van gebeurtenissen, het is boven de tijd, zonder gebeurtenissen af, al vastgelegd. Dat is waar het om gaat. En als dat niet te begrijpen is, dan kunnen we het beste maar houden bij het idee dat God inderdaad een plan der eeuwen gemaakt heeft, zoals het hier staat. Namelijk, het is ook een bijbelse gedachte, hè? Hij heeft een plan gemaakt van tevoren en hij voert dat gewoon uit. Zo, zonder meer. En dat is minstens zo'n sterke basis, maar het is een vereenvoudiging van wat de schrift eigenlijk leert. Hè? Nou goed, laat hem.
Er staan op voornemen van vorige
eeuwen. Niet dat ik weet hoor. Het is het eeuwig voornemen. Letterlijk is het plan der eeuwen. Maar de uitdrukking plan der eeuwen kan op twee manieren uitgelegd worden, minstens twee manieren uitgelegd worden. Dat zit hem in die vreemde tweede naamvalsvorm. Het kan uitgelegd worden inderdaad zoals de Statenvertalers het vertaald hebben. Plan der eeuwen, namelijk een eeuwig voornemen, een eeuwig plan dus. Anderen geven de voorkeur aan dat het een plan was met betrekking tot de eeuwen. Dat wil zeggen, God heeft een plan gemaakt aangaande de eeuwen. En aangaande de ontwikkeling in de tijd, de heilsgeschiedenis in het algemeen. Ik heb geen voorkeur voor een van beide uitleggingen, omdat in de praktijk beide blijken te kloppen. Ze zijn beide bijbels. God heeft een plan gemaakt met betrekking tot de eeuwen. Hebreeën spreekt er ook over, hè. God heeft door Christus de eeuwen gemaakt, dus dat kan niet missen. En dat het een eeuwig plan is, in de zin van voor de tijden sinds Adam, zal ik maar zeggen. Dat is ook een duidelijke zaak, hè. Dus naar het plan der eeuwen, dan wel het eeuwig voornemen, of eeuwig plan, dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer, waarmee dus in één keer gezegd wordt dat de tegenwoordige bedeling, die van de gemeente zal ik dan maar zeggen, wel degelijk onderdeel is van Gods plan der eeuwen. Dus goed om dat vast te houden, omdat nog alles geleerd wordt dat Gods werk in onze bedeling helemaal een onvoorziene aangelegenheid was. Zo van, Gods plan ging fout, want Israël wilde niet tot geloof komen. En toen heeft God dat plan maar zo lang stilgezet en is intussen maar wat anders gaan doen. Min of meer onvoorzien. Dat wordt echt zwart op wit, zou het u kunnen laten lezen. Dat wordt zwart op wit zo geleerd dat het werk Gods in onze dagen, de roeping van de gemeente, helemaal niet gebaseerd is op enige oud-testamentische bijbeltekst of iets dergelijks, daar ook niet verband mee kan houden, want het hele Oude Testament spreekt over Israël en wellicht over de volkeren. Maar toen dat plan door het ongeloof van Israël als het ware niet uitgevoerd kon worden, heeft God zo lang wat anders gedaan en verzamelt hij nou de gemeente. Maar dat is een misverstand, punt 1. Hier staat het gewoon dat het niet zo is. Hier staat dat de gemeente ook onderdeel is van het plan. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat ook hier in Efeze Paulus gemeentelijke waarheden baseert op oud-testamentische uitspraken. Trouwens, alleen al de uitspraak dat de heidenen zijn mede-erfgenamen samen met Israël drukt genoeg uit. Het wil zeggen dat de gemeente wel degelijk deel heeft aan vervulling van beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar goed, in ieder geval, Gods werk met de gemeente is gebaseerd op het Oude Testament onder andere en op dit plan der eeuwen. En verder geldt voor de Hebreeënbrief ditzelfde nog in sterkere mate, omdat de Hebreeënbrief wel degelijk, daar kun je nooit omheen, wel degelijk spreekt over de positie van Christus nu, sinds zijn eerste komst en in afwachting van zijn wederkomst, want dat staat er verschillende malen uitdrukkelijk bij. Die kan op geen andere bedeling voor de volle 100% toegepast worden als alleen in onze. En heel Hebreeën is gebaseerd op oud-testamentische typologie. En profetie trouwens, niet in de laatste plaats de psalmen. Maar goed, dat hebben we inmiddels uitgebreid gezien, dus ik hoef het alleen maar even te noemen. Maar wat er dan staat is, over de gemeente en over Christus Jezus, staat dan in vers 12, in wie, in de welke, in Christus Jezus, die onze Heer is en die ons hoofd is, volgens hoofdstuk 1, in Christus Jezus hebben wij de vrijmoedigheid, dat was de uitdrukking uit Hebreeën, de vrijmoedigheid en inderdaad de toegang, staat er, en dat is de korte manier om te zeggen dat wij in hem de vrijmoedigheid hebben om in te gaan. De vrijmoedigheid en de toegang. De vrijmoedigheid dus om toe te gaan. En ook de term toegaan zijn we tegengekomen in Hebreeën, ook Hebreeën 10. Degene die daar toe gaan, is de uitdrukking die sloeg op degene die zich stelde onder de hoge priester van het oude verband. En wij gaan hier toe, namelijk we gaan tot Christus, tot het heilige, tot in het heiligdom. Wij stellen ons namelijk onder de hoge priester van het nieuwe verbond. En hier staat het ook gewoon. In welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, indien we maar de belijdenis der hoop vast behouden. Dat is vertrouwen toch? En dat is precies wat in de volgende teksten van Hebreeën 10 allemaal staat, maar daar komen we nog op terug. We hebben de vrijmoedigheid en de toegang, vrijmoedigheid dus om in te gaan met vertrouwen. En we hebben die vrijmoedigheid door het geloof, maar vertrouwen en geloof zijn synoniemen. Ik weet niet hoe de Engelsen dit vertalen, maar zowel vertrouwen als geloof vertaalt men met faith. Dus hoe men het hier doet, weet ik niet. Het is gewoon hetzelfde eigenlijk, hè. Wij hebben namelijk de vrijmoedigheid en toegang door geloof, met vertrouwen namelijk. Maar we hebben dat weer door het geloof van hem. En kijk even in uw Bijbel of u dat alles ooit eens gecorrigeerd hebt, want er staat helaas door het geloof aan hem. En aan die uitdrukking moet je meteen ruiken, zonder Grieks erbij of wat dan ook, dan moet je meteen ruiken dat dat niet kan. Geloof aan bestaat niet. Dat is ook geen goed Nederlands. Het is ook niet eens een vertaalfout. Het is gewoon een zetfout, een drukfout, zouden wij zeggen. Die eerste letter is niet een A, maar een V. Dat is alles. Dat is gewoon een drukfout. Maar die is een beetje hardnekkig gebleken in de loop der tijd. Maar moet zijn, wij hebben de toegang met vertrouwen, met geloof, door het geloof van hem. En dat is volstrekt wat de Hebreeënbrief ons leert, namelijk, de Hebreeënbrief spreekt ons over het geloof, dan wel de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus, waardoor het nieuwe verbond in werking is getreden, waardoor hij zijn loopbaan heeft gelopen, waardoor hij dus gezeten is inmiddels aan de rechterhand Gods. En in die positie is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid, die weer, voor degene die weer hem geloven, dat wil zeggen hem gehoorzaam zijn. Dat wil zeggen, hij is oorzaak voor eeuwige zaligheid voor degene die hem vertrouwen. En dat is wat hier staat. Wij vertrouwen hem en we hebben dus de vrijmoedigheid en de toegang, de vrijmoedigheid om ingaan met geloof, met vertrouwen en dat door het geloof van hem. Ik kan trouwens niet missen, want ik blijf erop wijzen dat de Ark des Verbonds weliswaar een uitbeelding is van Christus, maar eigenlijk moet je het volledige zeggen, de Ark des Verbonds is een uitbeelding van het geloof van Jezus Christus. Dat is Christus, maar als de gelovige. De essentie van de Ark des Verbonds is dat het een kist is waarin zich bevond, de wet. Dat wil zeggen, in het hart van de Ark des Verbonds was de wet geschreven. Dat is een beeld van de nieuwtestamentische gelovige in het algemeen, in wiens hart het onderwijs, het woord Gods, is geschreven, maar in de eerste plaats natuurlijk is het een beeld van Christus, de gelovige, bij wie het woord Gods in zijn hart geschreven was. Hart heeft alles te maken met de bloedsomloop en het rare bloed, weet u wel, de vreemde bloed. Maar goed, maar het spreekt over de Heer Jezus, die, bij wie het woord Gods geschreven was in zijn hart. En als u dat beschreven wil vinden in de Bijbel, dat dat zo was, dan leest u vanavond voor het slapen gaan nog even Psalm 119. Hè? Dan heb je nog even wat te doen, maar dat gaat daarover. Dus de psalmist, maar dat is Christus die daar spreekt, uiteraard, zoals in al die psalmen. Het is Christus die daar spreekt en het enige wat hij zegt in die hele lange psalm is maar één ding. Uw woord is in het midden van mijn ingewand, of woorden van gelijke strekking. Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad, of hoe het allemaal maar heten mag. Ik overdenk uw woord bij dag en bij nacht, enzovoorts. Nou, dat is wat eigenlijk dat verbonds uitbeeld. De opgewekte Christus, maar dat op grond van het woord Gods dat in hem woont, in hem is. Zodat de oorzaak van onze eeuwige zaligheid gelegen is in het geloof van Jezus Christus. Zoals de Statenvertaling trouwens netjes bewaard heeft in zowel Galaten als in Romeinen, als ook hier in Efeze. En nog enige andere plaatsen. Nou goed, ik laat het er maar bij. Maar je vindt hier dus dezelfde waarheid. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan tot Christus uiteraard, tot in het nieuwe verbond, en dat door het geloof van hem, maar het geloof van hem wordt uitgebeeld door de Ark des Verbonds, zodat je hier het hele verhaal compleet hebt. Alleen zonder enige typologie, maar je vindt het er wel achter. Goed. Terug naar Hebreeën dan. Vers 22. Laat ons toegaan, laat ons tot geloof komen. Maar nogmaals, toegaan was de uitdrukking die in vers 1 van dit hoofdstuk gebruikt werd voor degene die toegingen tot de hoge priester van het oude verbond. Maar die niet gereinigd werden naar het geweten, staat er. Maar wij gaan toe, niet tot die hoge priester van het oude verbond, uit vers 1, maar tot de hoge priester van het nieuwe verbond, uit vers 21. Laat ons dus toegaan, vers 22, met een waarachtig hart. Dat wil zeggen, een hart dat de waarheid is toegedaan. Want dat betekent de term waarachtig ongeveer. Maar in eenvoudige Nederlands, een hart waarin de waarheid woont. Maar datzelfde. Want waarin woonde de waarheid? In de Ark des Verbonds. Geschreven op stenen tafelen. In Christus dus ook. En nu woont de waarheid in ons, want dat is de beschrijving eigenlijk van de situatie onder het nieuwe verbond, waarbij het woord Gods, dan wel de wet Gods, maar dat is het onderwijs Gods, geschreven is, niet op stenen tafelen, ingebeiteld, want zo ging dat onder de wet, dat is ook niet te doen eigenlijk, maar waarin het woord Gods is geschreven in vlezen tafelen, staat er dan, maar dat is typologie natuurlijk, hè? Namelijk staat erbij, in de harten van de mensen, in hun ingewand, in hun binnenste, zal mijn wet in hun hart schrijven. Zal mijn woord in hun binnenste. In het Nieuwe Testament vind je uitgebreid komen. Leuk dat nou Colossense even aan het woord komt. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Hetzelfde. Het woord geschreven in het hart. En voor degenen die denken dat Jacobus een andere evangelie predikt dan Paulus, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Niet uw geest, dat is al gebeurd. Maar het welk daarna ook uw zielen kan zalig maken. Maar de gedachte is dat we met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord. En het wordt, let op, Jacobus 1 is dit, maar het wordt gezegd tot degene waarvan twee versen eerder gezegd wordt dat zij al gebaard zijn door het woord der waarheid om te zijn eerstelingen zijner schepselen. Ik zou niet weten waarom dat niet op ons, de gemeente, van toepassing gebracht zou kunnen worden. En tot die mensen die al gebaard zijn door het woord der waarheid en die dus eerstelingen zijner schepselen geworden zijn, wordt gezegd, ontvangt met zachtmoedigheid, zacht gemoed, zacht hart. Het hoeft niet ingebeideld te worden, wordt er gewoon ingeschreven. Geplant. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord, het welk in u geplant wordt. Het welk uw zielen, dat gaat over de praktische levenswandel, over een ziel. Hè? Dat is de oude mens, dat is de zienlijke mens. Het welk uw zielen kan zalig maken. Want eenmaal door geloof wordt onze geest zalig. En ook eenmaal in de toekomst, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, verschijnt onze zaligmaker om ons vernederde lichaam zalig te maken, namelijk te veranderen. Dat was Filippenzen. En in die tussentijd hebben wij de genade ontvangen dat ook onze zielen zalig kunnen worden. Niet dat ik het al gegrepen heb, maar één ding doe ik. Filippenzen. Vergeten hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik daarnaar. Dat staat daar. Dat gaat over de zaligheid van de ziel. Dat is wat anders. Hè? En dat dat een Bijbelse gedachte is, dat is, dat kan ik makkelijk zeggen, want het staat zelfs in het hoofdstuk wat wij voor ons hebben in het laatste vers. Dus we hebben het daar ooit nog eens over. Want daar staat, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar wij zijn van degene die geloven tot behouding, zalig maken, is echt hetzelfde, tot behouding der ziel. En daar gaat het niet over dat we eenmaal tot geloof komen, kwamen, want dat was niet de behouding van onze ziel, maar van onze geest. Er was ook een geboren worden uit de geest. En daar ontvingen wij die geest, dus een behouding van de geest. Maar of onze ziel ook zalig wordt, dat heeft van doen met onze praktische levenswandel. Dat zei Jacobus trouwens ook, want die zei, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Of het ook gebeurt is een ander verhaal. Maar heel de gedachte is dat daarbij onze levenswandel, ons leven, onze lichamen gebruikt worden in de dienst onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat onze levens gebruikt worden tot eer van God en tot hem, om hem te dienen, zodat ze ook inderdaad, die levens, die zielen dus, vrucht dragen voor de eeuwigheid, zodat wij ook straks geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, om daar loon te ontvangen voor datgene wat inderdaad door het lichaam geschied is. Jawel, want het zijn drie dingen. Eenmaal de geest, maar dat is behouden, dat is zalig, dat is heilig. Eenmaal de ziel, maar dat heeft met onze praktische omstandigheden te maken, ons leven te maken, onze dienst aan hem in het heden en in de toekomst het lichaam. Maar dat is een vanzelfsprekende zaak. Ik bedoel, dat komt voort uit dat onze geest behouden is. En lees nog maar eens 1 Korinthe 5, dat is dat schriftgedeelte waar gesproken wordt over een broeder die de die niet zo netjes is, laat ik het zo zeggen dan. Waarvan gezegd wordt dat men die zou moeten loslaten. Overgeven aan Satan staat er, maar er staat wel degelijk bij, opdat wel degelijk de geest behouden zou worden. Niet als gevolg daarvan, maar die is behouden, want op grond van geloof is men behouden, is de geest behouden. Maar wat er van de ziel, de levenswandel van de man terecht zou komen, dat staat ons te bezien. En dat hij bij de opname van de gemeente meegaat en dus dan een zalig lichaam ontvangt, van die zaligmaker, dat is ook een vaststaand gegeven. Maar wat er in de tussentijd met zijn praktische leven gebeurt, dat is nog maar zeer de vraag. En dat is het thema waarheen de Hebreeënbrief nu gaat. Zoals alle brieven wordt namelijk eerst de theorie besproken, de basis van onze zaligheid. Daarna wordt besproken de positie die wij dus nu voor God innemen. Laat ons dan toegaan, want daar is onze plek. En als wij daartoe gaan en ons stellen voor die troon der genade, beter als we ons stellen onder die genade die op de troon zit, als we ons aan Christus onderwerpen, ons aan hem geven enzovoorts, dan zal dat tot uitwerking hebben de zaligheid van de ziel, de behouding der ziel, zoals het hier staat in vers 39 en zoals het vervolgens besproken en geïllustreerd wordt in hoofdstuk 11 tot 13. Nou goed, dat is even vooruitgrijpen op wat nog komt. Maar dan weet u dat vast, hè? Maar laat ons toegaan, ik zal de draad weer opnemen, vers 22. Zo laat ons toegaan met een hart dat waarin de waarheid woont, dat de waarheid is toegedaan, dat de waarheid zoekt, zou ook nog kunnen. En dat onderscheidt een gelovige, als het goed is, van de wereld. Als Romeinen 12 zegt, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, of in de vernieuwing van uw denken, dan betekent dat in de praktijk gewoon dat wij niet zoals de hele wereld leugens zouden bedenken voor ons eigen bestwil, want er is de hele wereld altijd mee bezig. Nee, niet alleen in de politiek, zuster, niet alleen in overal is dat namelijk zo. Hè? Ja. Maar een gelovige onderscheidt zich daarvan door niet het zoeken van leugens en daarmee zijn eigen bestwil, maar door het zoeken van de waarheid, ook als dat zou zijn niet tot zijn bestwil. Dat is het echt, hoor. Dat is wat een gelovige onderscheidt echt van een ongelovige. Namelijk de ongelovige zoekt zijn eigen belangen te behartigen en past zijn waarheid daaraan aan, die kent geen waarheid, zoekt dat ook niet, heeft er geen belang bij. Terwijl wij gelovigen zijn en dus de waarheid zoeken. En wellicht zelfs zijn wij tot geloof gekomen juist omdat wij de waarheid zochten. Of doordat wij de waarheid zochten. Want wie de waarheid zoekt, zal de waarheid vinden. Zij de waarheid. En wie de wijsheid zoekt, zal de wijsheid vinden. Zij de wijsheid. Jawel. Want dat is in beide gevallen Christus. De wijsheid zowel als de waarheid, hè? Nou goed, laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart wat veranderd wordt door de vernieuwing van ons denken, in volle verzekerdheid des geloofs. Dat betekent niet in volle verzekerdheid van geloof, het betekent in volle verzekerdheid, namelijk gelovig. Want geloof is zekerheid. Sterker, volle zekerheid, maar zekerheid is volle zekerheid. Maar de uitdrukking wordt als het ware onderstreept door de uitdrukking volle verzekerdheid. Hè? Want geloof in de Bijbel is niet een vermoeden en het iets voor waar houden, omdat er nou eenmaal niks anders op zit of zo. Geloof is inderdaad vastigheid, een vast vertrouwen. En dus in volle verzekerdheid, namelijk in het geloof. Of gewoon gelovig. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Nou, dat durf ik niet eens meer toe te lichten. Want heel hoofdstuk 9 ging daar feitelijk over. En het eerste deel van hoofdstuk 10 ook. Want de gedachte is dat het bloed van stieren en bokken, degene die onder de wet leefde, reinigde naar het vlees. Toch? Maar dat de hoge priester van het nieuwe verbond ander bloed geofferd heeft, namelijk zijn eigen bloed. En dan staat er dus, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Vers 14. En let op, er staat niet alleen dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken, maar er staat ook om de levende God te dienen. Daar heb je meteen de praktische draai die eraan gegeven wordt, de praktische toepassing draai, mag ik niet zeggen. Praktische toepassing die erop volgt. En die krijgen wij dus hier in deze slotconclusie, hier in Hebreeën 10. Namelijk, dat onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Jawel. Hopelijk dat dat zo is, maar daar hebben we ook heel uitgebreid over gesproken. Ja. Niet ons vlees gereinigd zijnde van de dode werken, maar onze harten, ons geweten gereinigd zijnde van dode werken. Met andere woorden, Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Maar aan de andere kant, wat uit God geboren is, zondigt niet. En als het echt moeilijk is, dan wil ik er nog wel een keer terugkomen. Dan moet u het uitdrukkelijk vragen, want ik durf het nauwelijks meer. Hè? De hele gedachte is dat onze harten gereinigd zijn. Het vlees weliswaar aan de buitenkant niet, maar onze harten zijn gereinigd. Van dat kwade geweten. Geweten is immers een functie van wat het hart genoemd wordt in de Bijbel. Nou, dat geweten is gereinigd door de levende Christus, door het bloed van Christus. Door de opgewekte Christus, door de hoge priester van het nieuwe verbond, die met zijn eigen bloed is ingegaan, niet in de dood zoals we ooit gezien hebben, maar in de hemel zelf en in het nieuwe verbond. Hè? Daardoor zijn wij gereinigd en met dat reinige weten kunnen wij dus inderdaad tot God naderen. En de aarzeling die wij hebben om tot God te naderen, ongeacht wat we eronder verstaan hoor, tot God naderen, maar de aarzeling die we hebben om tot God te naderen, is hem gewoonlijk gelegen in het feit dat wij zwak zijn in het geloof en niet echt in volle verzekerdheid des geloofs staan en dus ons niet echt bewust zijn van een rein geweten. Want we hebben altijd het idee dat we dan niet helemaal rein staan van God. Er zitten zoveel fouten in ons enzovoort. Hoe zouden wij met onze fouten zomaar naderen tot die rechtvaardige God, die heilige God, weet u wel, dat is dat, hè. Maar onder ons gezegd even, eigenlijk is dat dus ongeloof.
Geweten heeft meer een zielsfunctie dus in dit geval als een geestesfunctie.
Ja, het is een praktische functie natuurlijk, hè. Het is een praktische functie van de inwendige mens, van het hart of hoe dat maar heten mag. Jazeker. En een belast geweten remt ons ook om te naderen tot God. Remt ons om te leven uit geloof. Bovendien, een onrein geweten wordt bij een gelovige feitelijk eigenlijk niet veroorzaakt doordat hij zondig, maar wordt veroorzaakt door zijn gebrek aan geloof. Want de zonden heeft God gereinigd weggedaan. De zonde als zodanig niet, maar de consequenties, de gevolgen, de schuld daarvan wel. En dat is waar het om gaat. Alleen als we dat niet geloven, dan blijft ons geweten besmet. Maar als we dat wel geloven, dan weten we dat wij zonden hebben, zonden doen, maar dan weten we ook dat we voor God in elk geval rein staan. En daarom wordt zo uitdrukkelijk gezegd, laat ons dan met vrijmoedigheid, want waarom zouden we geen vrijmoedigheid hebben? Nou, als we een onrein geweten hebben. Maar zoals gezegd, het gelovige spreek ik over, hè. Ons onreine geweten wordt niet veroorzaakt door onze zonden, maar door ons ongeloof. Dat is het. Nee, ons zwakke geloof, natuurlijk.